We gaan opslaan Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17. We gaan op weg naar Pasen. En we gaan daar ook aandacht aan besteden om te zien welke weg de Heer Jezus gegaan is. En dan komt weer de maand mei en dan is er weer een doopdienst. En het is zo belangrijk dat je je daarop voorbereidt. Dat hoort bij het christelijk leven. Dat is een heel belangrijk punt in je leven. We zijn wedergeboren, daardoor worden we gered. Maar de doop hoort bij de wedergeboorte. Omdat je dan eigenlijk leert om te wandelen in Gods wegen. En niet alleen maar het geloof theoretisch te beleven, maar ook praktisch met heel je lichaam, met alles wat je hebt, met je ogen, met je oren, al je zintuigen, ga allemaal onder water. En dan wordt er helemaal toegewijd aan de Heere God. Het is een geweldige, belangrijke daad van je wil, die niet eenvoudig is, maar die zo noodzakelijk is. En denk erover na dat je gedoopt gaat worden. Wel, de Heer Jezus is 3 jaar in de bediening geweest. Hij was 30 toen hij begon te prediken. En hij was 33 toen hij is gekruisigd. 3 jaar heeft hij in Israël gewerkt. Vooral in het noorden van Israël. Elk jaar kwam hij wel naar Jeruzalem toe. En hij is nu vlak voor Pasen is hij naar Jeruzalem gegaan om daar te sterven. En dan is hij samengekomen met zijn discipelen op Pascha, heeft hij Pascha gevierd. Heeft hij het avondmaal ingesteld. Wat indrukwekkend is dat, heeft hij gezegd dat hij begeert om het met hen te delen voordat hij sterft. Hij weet allemaal wat er gaat komen. Hij heeft Judas het brood gegeven en gezegd dat hij met spoed moest doen wat hij wilde. En dat staat er zo indrukwekkend dat Satan in Judas voer om hem te verraden. En wat is dat verschrikkelijk. En dan is het de Heer Jezus. Ik weet niet wanneer dat hij dit gebed in Johannes 17 heeft gesproken precies. Ik heb zelf de indruk dat dat na Gethsemane is. Nadat hij die enorme strijd heeft gehad daar. Want hij is hier doorheen. Hij is de grote hoge priester. Die bidt voor ons. En dan staat er in hoofdstuk 17, vers 1, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, dat is zo prachtig, Vader. Hij is de enige die dat kan zeggen. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij kan God zijn Vader noemen. Wij kunnen dat eigenlijk niet. Wij zeggen ook dat God onze Vader is. De hele wereld zegt dat. Maar dat is heel onjuist, dat kan niet. Wij kunnen enkel maar God Vader noemen als wij in Christus zijn gekomen. Als wij in Hem gedoopt zijn. Als wij één geworden zijn met Hem. Als wij mede gekruisigd zijn met Hem. Als wij mede begraven zijn met Hem. Als wij mede opgewekt zijn met Hem. Als wij één zijn, want er is er maar één die God echt als Vader kan noemen. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de enige zoon, de enige geboren zoon. Wij zijn eigenlijk geadopteerde kinderen. Die in Christus komen en dan mogen wij hem Vader noemen. En daarom is hij hier de grote hoge priester. Die in onze plaats hier staat en bidt. En wij mogen in hem zijn. En als je in hem bent, gekomen door de wedergeboorte, je hebt de geest van God ontvangen, dan mag je ook gedoopt worden. En dan mag je avondmaal vieren en eten van die maaltijd des Heren. Wat is dat fantastisch. En dan zegt hij, Vader, de ure is gekomen. Daar ga ik het over hebben met u. Over die uren. Het meest wonderlijke uur wat er bestaat op aarde. Absoluut het belangrijkste uur aller uren. Dit is het uur waar alles om draait. De hele wereldgeschiedenis om draait. Om dit ene uur. En dit is een heel bijzonder woord van de Heer Jezus. De uren. In een andere vertaling staat. Het uur is gekomen. Het uur. Het is niet een uur. Het is Het uur aller uren, het meest wonderlijke uur. En de Heer Jezus zegt, Vader, de uren is gekomen. In Handelingen, in Johannes hoofdstuk 2, begint hij zijn bediening. En dan is hij op een bruiloft. En dan is de wijn op. En dan zegt zijn moeder tegen hem, Jezus, de wijn is op. En dan zegt de Heer Jezus, mijn uren is nog niet gekomen. Dan is het niet de uren, maar dan is het mijn uur. En dat heeft ons iets te zeggen. In hoofdstuk 16 spreekt hij, ook heel bijzonder. Dan zegt hij, maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer hun uur komt, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb, hun uur. Straks kom ik daar nog op terug. Mijn uur, hun uur en de uur. Dat is allemaal hetzelfde uur. Je moet niet denken in een uur van 60 minuten. Dat is een periode. Maar het is het geweldige uur. Waarvan Paulus zegt het is de volheid van de tijd. Dat is de mooiste, bijzonderste uur. Hun uren. En dan zegt hij. Omdat gij u moogt herinneren. Daarom heb ik u gezegd. U moet de Bijbel bij hebben. Heb je hem bij je? En u moet de Bijbel kennen. Want er komt een tijd en die is dichtbij. Dat de verleiding zo groot wordt. Dat u als u niet geworteld bent in de Bijbel. U het niet vol zal houden. En u zal afhaken. Dat het lijden komt. Dat de verachting komt. En als u niet geworteld bent in het woord. Want dit staat er. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat. Wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren. En dat als hun uur komt, dat gij u het woord kan herinneren. En dat gij u zegt, ja, dit zegt het woord. En dat is verleiding, dat is misleiding. En de wereld is in grote nood, hè. Rudy heeft het al gezegd. Ik maak me daar verschrikkelijk zorgen om. Alles wat er ook in het Midden-Oosten gebeurt. De machten komen op. Er was een website afgelopen op Facebook afgelopen week. Over Israël aan te vallen. En in 2 dagen tijd waren er 300.000 inschrijvingen. Hij is er van afgehaald weer. Gelukkig. Maar er is een geweldige kracht gaande om het volk van Israël weer te pakken. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke nood. Want dat betekent dat onze wereld zonder God is. En dat men een wereld wil bouwen waar de God van Israël niet meer een plaats heeft. En heel onze maatschappij ontwikkelt zich op dit terrein. He, vorige week was aan de Mars voor het Leven. Weet u, ik wil u zeggen dat mensen, en dat is het verschrikkelijke. Dat mensen die aborteren, de artsen, dat zijn bewogen mensen. Dat zijn mensen die begaan zijn met mensen. Dat zijn mensen die dag en nacht werken om anderen wel te doen. Alleen ze doen het zonder God. En ze doen de meest dwaze dingen. Ze doden kinderen in de buik van een moeder. Omdat ze God niet dienen, zijn ze zelf God geworden. Maar het blijven bewogen mensen. Mensen, als je God niet kent waarvan je zegt, die volg ik. Dat is een bewogen mens. Dat is een liefdevolle mens. Die wil ik volgen. Die doen wat voor mensen. Maar ze hebben God niet. En ze hebben een idee over deze wereld waarin God geen plaats heeft. En dat is het verschrikkelijke. En hier zegt Jezus. De uren is gekomen. En lieve mensen, dat uur waar Jezus over spreekt is ook ons uur geweest. Hij zegt op een andere plaats, ik zal u dat zo nog uitleggen, hun uren. Of de uren der duisternis. Dat is hetzelfde. En daar staat hij alleen ten opzichte van alle anderen. En deze Heer dienen wij hier in de gemeente. En dit gebouw moet vol worden. En Olen moet het horen. Andere plaatsen moeten het horen. Het is urgent. En het is een grote nood. Zo laat ons met elkaar kijken naar dit uur. Weet u, het Johannesevangelie begint heel bijzonder. Het zegt, in de beginne was het woord. In de beginne, de Bijbel spreekt veel over tijd. In de beginne was het woord. Ja, het staat er, was het woord. Toen het begin kwam, was het woord er reeds. Was is verleden tijd. Er is een tijd geweest dat God alleen bestond. En niets anders. En hij is de schepper. Hij schiep. Dat leert ons iets heel indrukwekkends. U weet misschien dat hier in Westerlo de afgelopen weken de grootste Boeddha-beeld is neergezet. Ik weet niet of u de foto's gezien hebt van de man die in zijn Boeddha-beeld zat. Hij zat op de schoot van Boeddha en je zag zo'n klein poppetje in een gigantisch beeld. Had hij in zijn tuin gezet. Nou, deze mensen geloven dat de tijd geen begin heeft en dat de tijd geen einde heeft. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat er een begin geweest is. En de Bijbel leert dat er een einde komt. Alle dingen gaan voorbij. En de Bijbel leert dat binnen die tijdspannen God een uur heeft gegeven, de uren, de meest belangrijke uur wat er ooit heeft bestaan en wat er ooit zal komen. En dat uur, daar moet u, dat uur moet u van harte lief hebben. En er is dus een lineaire lijn. Alles gaat naar de voleinding. Alles gaat naar het einde. Ik maak alle dingen nieuw, zegt de Heere God. En dit uur waar we over spreken vanmorgen is het uur dat dat allemaal heeft mogelijk gemaakt. En we houden van dat uur en wij omhelzen dat uur. En dat is zo belangrijk. Nou, Jezus zei, mijn uren is nog niet gekomen. En daar bedoelt hij iets indrukwekkends mee. Bij Jezus was het zo dat zijn uur was Gods uur. Hij vulde de uren van zijn leven met Gods plan. En daarom was hij volmaakt. En daarom was zijn komst op aarde zo indrukwekkend. Deze ene die Gods plan in zijn leven volvoerde, heeft de wereld veranderd. Zijn uren is Gods uren. En dat leert ons iets over hoe wij met de tijd omgaan. Wij leven 70 jaar, 80 jaar, 90 jaar, 100 jaar misschien, we hopen het. Maar het is zo kort. En hoeveel van die tijd hebben we verkwist? Hebben we niet gedaan wat hij van ons vroeg? Maar hebben we gedaan wat wij zelf graag willen? En achteraf hebben we het gezien. We hebben onze tijd verkwist. We hebben onze tijd verkwanseld. Met niets. Ja, met datgene wat de wereld ons biedt. En niet Gods hart gevoeld. Vader, de uren is gekomen. En de uren van de Vader was de uren van Jezus. Ik zal u dat aantonen vanuit de Bijbel. En dat is zo belangrijk. Wij moeten ons leven niet bouwen op het tijdelijke. Wij moeten ons leven bouwen op het eeuwige. Wij moeten ons leven, onze rots is niet in deze wereld. De wereld is in nood. En we zien dat aan alle kanten. Ik las in Knak Magazine gisteravond nog dat men er niets meer van begrijpt van de aardbevingen. Men dacht dat men iets had begrepen. Maar na de aardbeving in Japan snapt men er niets meer van. En men is bang dat er een hele keten van aardbevingen, vanuit Indonesië een paar jaar geleden, nu in Japan, en dat er een hele keten komt. In Amerika is men enorm bang voor wat er gaat komen. Men snapt het niet meer. Maar de Bijbel heeft dat voorspeld. De aarde is in nood. En als u en als ik onze zinnen gezet hebben op deze aarde, die gaat beven. U moet u bouwen op het eeuwige. En dit uur gaat om het eeuwige en niet om het tijdelijke. Zo, er is een begin en er is een einde. Mijn uren, zegt de Heer Jezus, mijn uren is nog niet gekomen. En dan aan het einde in hoofdstuk 17 zegt, de uren is aangekomen. Nou, in Johannes 2, wat ik net gezegd heb, mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide dan tot die bediende, wat hij u ook zegt, doe dat. Nou, wat bedoelt Jezus nu? Als hij tegen zijn moeder zegt, vrouw, mijn uren is niet gekomen. Wijst hij zijn moeder af? Nee. Hij eerbiedigt zijn moeder heel diep. Jezus is een volmaakte zoon. Hij houdt van zijn moeder en hij gehoorzaamt zijn moeder. Maar hij staat in de bediening. En de vader, die vult zijn tijd en niet zijn moeder. En hij komt hier in de verleiding om die moeder, waar hij zo zielsveel van houdt, om die moeder te gehoorzamen. En om te doen wat mensen willen. En niet naar de vader te luisteren. Nou, als je naar de vader luistert, betekent dat niet dat je niet gezegend wordt. Dit verhaal toont dat zo duidelijk. Want de Heer Jezus verandert water in wijn. Hij is op een bruiloft. God dienen betekent niet dat je in een woestijn komt. God dienen betekent niet dat je geen vreugde hebt. God dienen betekent niet dat je geen feest mag vieren. Juist wel. Maar met Gods heerlijkheid. Met Gods gedachten. We lezen in hoofdstuk 7, Johannes 7. U moet eens meebladeren. Dan heeft Jezus een ontmoeting met zijn broers. En dan staat er dat hij in Galilea, in het noorden van Israël, rondtrekt. En allerlei wonderen doet. En zijn broers begrijpen dat niet. Want de mensen gaan naar Jeruzalem toe. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, wij snappen iets niet. Jij doet in het noorden van Israël allerlei wonderen. Maar je moet dat doen in Jeruzalem. Want in Jeruzalem, daar zijn de mensen. Daar verwachten ze je. En toon toch. En dan staat er in vers 4. Niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hem, mijn tijd is nog niet gekomen. Weer die tijd. De broers zeggen, Heer Jezus, wij begrijpen het niet. Je bent zo geweldig, zo beroemd. Je kan dingen die niemand kan. Doe dat toch in Jeruzalem, in de tempel. Laat de mensen je toch aanbidden. Maar de Heer Jezus zegt, nee, dat is een verkeerde invulling van mijn leven. Daarvoor ben ik niet gekomen. Mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd moet gevuld worden met Gods plan. Ik moet gekruisigd worden. En dat is mijn tijd. Daarin word ik verheerlijkt. En wat een verleiding is dit van zijn broers. Als hij dit gedaan had, dan hadden ze Jezus vereerd voor zijn leven. Voor zijn wonderen. Voor zijn grote daden. Dan was hij een leider geworden, een oprichter van een godsdienst. Dan had hij je niet gered. Had hij je overgelaten aan je eigen gedachten. Had je je overgelaten aan je eigen intellect. Maar zoals we net ook in het gebed gehoord hebben wat bidden is. Nu zijn we overgeleverd aan hem die stierf. Aan hem die alles schiep. En hij heeft ons één met hem gemaakt. En dan zegt hij dit. Maar uw tijd is steeds bereid. Uw tijd is steeds bereid. Het is urgent, zegt hij. Jij moet naar Jeruzalem gaan. Jij moet de offers brengen. Jij moet doen wat God vraagt. Jouw leven moet gevuld worden met de dingen van God. En je leven wordt gevuld met de dingen van jezelf. De leven wordt gevuld met de dingen van de filosofie. Van het klimaat. Van de cultuur waar je in leeft. Je hebt geen relatie met de levende God. Die alles geschapen heeft en die alles nieuw maakt. Maar je hebt je zinnen gezet op de wereld. En het zal vergaan. Je zal alles verliezen. En dat is toch niet de bedoeling. Zo, uw tijd is steeds bereid. Ja, ben je al tot geloof gekomen? Ben je al iemand die in Christus is? Ben je al gedoopt? Of zeg je, mijn tijd zal wel duren? En vul je je leven met jouw programma in. Maar het kan wel eens fataal aflopen voor je. En de Heer Jezus, hij was volmaakt. Gods tijd was zijn tijd. Gods invulling van zijn tijd was zijn invulling van zijn tijd. Nou, de grootste verleiding krijgt hij in Johannes hoofdstuk 12. Lees eens mee. Daar staat in vers 20, er waren enige Grieken onder hen die opgingen op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. En Filippus ging en zeide het Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de ure is gekomen, daar heb je hem weer. De ure is gekomen dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Ja, Grieken, mensen van de wereld. Waar Jezus eigenlijk voor kwam om de wereld te redden, die kwamen bij hem. Om hem te zien, met hem te spreken, hem eer te geven. En Jezus krijgt hier de grootste verleiding die hij in zijn leven heeft gehad, denk ik. Om niet de heerlijkheid te zien in het kruis, maar om zijn leven te vullen met zijn programma. Met de wereldse programma, met mensen die op hem afkomen. En niet afgestemd te zijn op Gods programma. Maar Godzijdank. Hij zegt, de ure is gekomen. De ure is gekomen. En wat is dan de inhoud van dat uur? Dan zegt hij in vers 24, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vruchten. Dat is het uur. Het uur is dat de graankorrel sterven moet. Waarom? Omdat zij dan vrucht voort zal brengen in een aar, honderdvoudig. En daar zijn wij, ja, daar zijn wij de vruchten van. Daar zijn wij het bewijs van. Over de hele wereld zijn er miljoenen die uit die graankorrel zijn voortgekomen en hem lief hebben, omdat hij dit uur zo lief had. Dit ene bijzondere uur. Mijn uren is gekomen. De uur is gekomen. Dat is fantastisch. Het is het uur aller uren. Godzijdank voor de onuitsprekelijke gave. Dat uur is zo bijzonder qua inhoud. De Bijbel noemt het de volheid van de tijd. Nou, stel je voor dat Jezus dit uur niet gevuld had met Gods wens, maar met zijn wens. In Gethsemane heeft hij dat gebeden, toen Vader met zijn beker voor hem stond, de beker van Gods toorn, met al onze zonden. En met de toorn over die zonden. En dat God vroeg aan hem, drink die beker eens. En dan zei hij, maar Vader, dit is verschrikkelijk. En hij zweette bloed. Dit is vreselijk. Kan u dat niet op een andere manier? Kunt u de wereld niet redden op een andere manier? Dit is voor mij onvoorstelbaar belangrijk geweest. Ik heb jaren in grote nood geweest. En met een hele lage waardeoordeel over mezelf. Ik heb daar nog veel last van. En ik was in gebed. Ik bad toen uren om verlossing van de nood in mijn leven. En ineens kreeg ik een soort droom. Ik zag de Heer Jezus zitten in Gethsemane. En ik hoorde hem bidden. En ik zag dat hij de beker had. Ik zag dat in die beker mijn naam stond. En ik zag mijn hele leven, de gruwelen. Zoals ik erover dacht. Ik begreep dat. Ik kon dat begrijpen. En ik hoorde Jezus bidden. God, ik zou zo graag Wout voor eeuwig bij me hebben. Wat moet ik doen? En toen zei God de Vader tegen hem, dan moet je deze beker drinken. En toen zei ik, dat doet hij nooit. Verloren, dat doet hij nooit. En ik zag hem zweten. En het was verschrikkelijk. En ineens zei hij, doe ik. En hij dronk hem. Wauw, dat is fantastisch. Gethsemane. Hij dronk de beker. De uur is gekomen. Wat een indrukwekkend uur. Stel je voor dat hij dat niet gedaan had. Stel je voor. Dan had ik met mijn diepe nood naar hem moeten luisteren. Hem moeten bewonderen. Hem moeten volgen. Met mijn intellect proberen hem te moeten doorgronden. En dat kon ik juist niet. Dat was onmogelijk. Want dat zat helemaal vast. Dat was kapot. Maar hij kwam en dronk de beker. En plaatste me op de rots. En toen kwam de genezing. Toen kwam de verandering. Dat was een wonder. Dat was vernieuwing. Dat was verandering. Dat was kracht. Niet van mezelf, maar van hem. Die stierf op Golgotha. Dit uur is zo bijzonder. Dit is het uur aller uren. En dat uur heeft ons veel te vertellen. Laat mij 5 dingen noemen wat dat uur ons te vertellen heeft. Het eerste is dit. God heeft leiding, lieve mensen. God heeft de leiding. Wat een troost is dat. Ik las gisteravond een artikel over wat er gebeurt in Noord-Afrika. En wat men allemaal zegt. Ik heb geluisterd naar politici, naar liberale politici, die juichen. Want er is een renaissance gaande in Noord-Afrika, zeggen ze. Er is een verlangen naar democratie, zeggen ze. Er is een verlangen om echt democratisch te leven. Maar is dat wel zo? Welke krachten zijn er gaande in Noord-Afrika? Weet je, er zijn veel enquêtes gehouden de laatste tijd. Het is, als je dat leest, dan word je echt bang. Van welke veranderingen plaatsvindt, wat de uitkomst zal zijn, we weten het allemaal niet precies. Maar dat er iets in beweging komt, is waar. En dat men in opstand komt naar de leiders in die landen, is waar. Maar wat komt er dan in opstand? Is het het verlangen om menselijk te worden? Of is het het verlangen om de islam daar gestalte te krijgen? Zijn het niet juist deze leiders geweest die de islam onder de knoet hielden? Was in Egypte juist niet Mubarak die dit een beetje onder bedwang hield? Heeft Egypte niet vrede met Israël gesloten? Welke krachten zijn er gaande? Leven we vlak voor het einde dat Israël zal worden aangevallen? Ik denk dat het zo is. En we zullen alert moeten zijn. Maar weet u, als je dit leest en het hoort en het ziet, dan kan je toch niet verder leven. Als je niet zou weten dat God de leiding heeft. God heeft de leiding. Er is een uur geweest. Waar 1 persoon overbleef. Dat die ene. En waar de massa zei dat hij moest sterven. Maar die ene had gelijk. Niet de massa heeft gelijk. Niet de massa zal winnen. Die ene zal winnen. Hij is de schepper. En zo staan wij hier. En we weten dat wij niet zullen winnen als mensen. Maar dat God zal winnen. En daarom hebben we gebogen voor deze God. En willen we hem de leiding laten in ons leven. Hij is degene die koningen aanstelt en koningen afwijst. Niet Mubarak heeft de leiding. Hij is al weg. Niet Gaddafi heeft de leiding. Hij gaat weg. Niet Obama heeft leiding. Niemand heeft leiding op aarde. Alleen hij. En dat er dan veel dingen gebeuren die wij niet begrijpen. Wij zijn maar mensen. Maar hij heeft leiding. En dit uur is het uur aller uren. Dat hij bepaald heeft. En hij zette zijn zoon op aarde. Die nauwkeurig wandelde in zijn wegen. En volledig zijn leven vulde. Met het plan van God om zijn welbehagen te doen. En weet u wat zo bijzonder is? Hij noemt dat uur zijn verheerlijking. Dat vind ik bijzonder. Dat betekent, daarvoor kwam die. Dat is het ultieme doel waarvoor die kwam op aarde. En dat is de kruisiging. En dat deed hij voor jou en voor mij. Dat is liefde. Liefde die de stormen kan doorstaan. Deze liefde zal overwinnen. Nou, tweede, wat belangrijk is. Het is het cruciaalste uur dat er in de wereldgeschiedenis heeft bestaan. We weten dat Christus in het centrum staat van de tijdsrekening. Er is een tijd voor Christus en er is een tijd na Christus. Hij heeft de tijd heeft hij doorkliefd met dit ene uur op Golgotha. Toen was het dat de zon verduisterde. Het is niet alleen maar een uur voor mensen, het is een uur voor de ganse schepping. De zon verduisterde 3 uur lang toen hij uitriep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En de bloemen gingen dicht en de vogels zochten hun nest op en de mensen waren in angst in hun huizen, in afwachting wat er komen gaat. Niemand meer kon zijn eigen programma doen. Want dit is het uur aller uren. Het meest cruciale uur. Wat er bestaat. En wat er ooit zal bestaan. De kruisiging van Jezus. Dat is de glorie van God. Dat is zijn heerlijkheid. Het is het cruciaalste uur. Maar het is ook het dramatische uur. Er is geen uur dramatischer dan dat. Laat mij even iets vertellen. Weet je, de Heer Jezus zegt in hoofdstuk 16 deze woorden. Dit heb ik tot u gesproken, omdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen. Ja, de uren komt, dat een ieder die u dood zal menen, hoor eens, dat een ieder die u dood zal menen, een heilige dienst te doen. Ja. Er komt een tijd waarin de mensen denken, bewogen mensen die God willen dienen, maar God niet kennen. En die zullen denken dat als ze u doden, omdat u God kent, dat ze daarmee iets goeds doen. Het wordt compleet omgedraaid. Vorige week hebben we al iets gehoord over hoe de rechters denken. Dat kinderen in Engeland, pleegkinderen niet bij christenen moeten komen om deze verderfelijke leer. Maar het is niet verderfelijke leer. Het is het uur aller uren. En dan staat er. En dit zullen zij doen. Omdat zij nog de Vader. Nog mij kennen. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat gij vol kan houden. Daarom moet u hier zijn zondags. Daarom moet u bij de kringen zijn. U moet uw tijd vullen. Met de dingen van God. Dat moet in uw gedachten zijn. Dag en nacht zingen in je gedachten. En leven voor hem. Die zoveel waard is. Verkwist je leven voor Jezus. Verkwist je leven niet voor iets anders. Verkwist het voor Jezus. En als je het voor Jezus verkwist, krijg je eeuwig leven. Dat in je leven een fontein is. Het is het meest dramatische uur. Want het is het uur waarin mensen onderaan het kruis kozen voor Barabbas. Een moordenaar. Ze kozen voor een moordenaar in plaats van een heilige, een volmaakte. Pilatus heeft ze alle twee voor ze gezet. Wie kiest gij, deze Jezus of die moordenaar? En ze riepen, Barabbas kiezen wij, dramatisch. En ze zeiden, en hij moet gekruisigd worden. Lieve mensen. De mensheid zei, Christus moet gekruisigd worden. U en ik zei, Christus moet gekruisigd worden. Geef nooit de Joden de schuld. Het was in Israël. Hij was een Jood. Zijn eigen volk verwierp hem. Maar als het een Belg geweest was, had België hem verworpen. We zijn blij dat de Rooms-Katholieke Kerk na al die eeuwen tot inzicht gekomen is. En dat de paus nu gezegd heeft dat dat een dwaalleer is. Dat de Joden God gekruisigd hebben. Maar ze hebben het altijd geleerd. En ze hebben massaal de Joden afgeslacht. Om deze drogreden. Het was om onze zonde dat hij werd doorboord. Om onze ongerechtigheid dat hij werd verbrijzeld. Niet om een volk die dat deed. En dat die maar verbrand moet worden in de ovens. Wat een verschrikkelijke schande ligt er op de kerken ook. Doordat we dat niet gezien hebben. Het was onze zonde, het meest dramatische uur. Onderaan het kruis riepen de mensen die een week van tevoren hem binnengehaald hadden met palmtakken en geroepen hadden, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Stonden ze aan het kruis, onder het kruis en zeiden ze, kruisigt hem, Barabbas los en Christus dood. Die kunnen we niet aan, die spiegel willen we niet. We willen niet kijken, we willen niet één persoon hebben in ons midden die volmaakt is. We willen ons eigen café opzoeken. Waar we onze eigen zonden tegenkomen. En waar het blijkt dat onze zonden niet zondig zijn. Maar dat iedereen het doet. Want als iedereen het doet, zal het toch wel goed zijn. Maar deze ene, in dit ene uur, staat daar. Als die ene glorieuze, zonder zonde. En de spiegel is verpletterend. Het is het meest dramatische uur. Heb je wel eens in gekeken? Heb je het wel eens gezien, je eigen hart? Hoe dat het verpletterend is. En omdat het God afwijst. Een vijand is van God. Maar heb je dan de genade gezien. Van dit indrukwekkende uur. Het uur aller uren. Het is het uur der duisternis. In Lucas lezen we dit. Als de Heer Jezus zo vlak voor zijn dood gevangen wordt genomen. Dan zegt hij dit, terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar mij uitgestoken. Dat was omdat het zijn uren nog niet was. Maar dan zegt hij, maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Ja, lieve mensen, dit uur is het glorieuste uur van God. En het is het meest dramatische uur van de Satan. Satan had alles op alles gezet om hem te laten vallen, om hem in hoogmoed te laten vallen, om hem zichzelf te laten verdedigen, om een woord te zeggen van onrecht, dit is niet recht wat er gebeurt, en om niet vrijwillig plaatsvervangend voor ons te lijden. Hij heeft gezegd, dit is terecht dat ik hier hang, want mijn liefde dringt mij. Hij heeft niet gezegd, Vader, vergeef het hun, want ik zal wel voor hun sterven, ik ben zo goed. Hij was niet hoogmoedig. Hij zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Hij was één met ons. Hij kende onze gedachten. Hij kende onze onmogelijkheden. En zijn liefde drong hem om te sterven. En wat een geweldige zaak is dat. Maar wat een uur van duisternis is dat geweest. En zo komen die uren samen. De uur van de Heer Jezus, de uur van de Vader en de uur van Satan. En hij heeft overwonnen. Hij heeft de machten overwonnen. Hij heeft de krachten overwonnen. Zoals Rudy al gezegd heeft in de voordienst. U hebt kracht gekregen om de zonde te overwinnen in je leven. U hebt kracht gekregen om uw leven te vullen met zijn programma. Kom, ga de zending in. Ga over zee. Stop met het vergaren van geld. Geef je geld. Investeer in de eeuwige dingen. En niet in de tijdelijke dingen. Want dit alles vergaat. Dit uur is het meest belangrijke. Wat moet je het meeste lief hebben in het leven? Waar moet je het meest over dromen in het leven? Wat moet het belangrijkste zijn in het leven? Ja, dat is dit uur. Dat is Golgotha. Dat is Jezus. Dat is die prachtige woorden die hij gesproken heeft. Daar moet je over dromen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat zij doen. En tenslotte nog dit. De uitkomst van dit uur. Waar leidt dit naartoe? Nou, laat ik het u lezen. Dit is alles overweldigend. Lieve mensen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggende, zie, De tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Zijn volk zijn. Hun tijd zal gevuld zijn met zijn programma. Dan zal de tijd ophouden te bestaan. En dan zal God alles en in allen worden. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Heb je alles op de eerste dingen gezet? En heb je niets als je sterft wat je mee kan nemen? Moet je alles achterlaten? Moet men een gouden doodkist voor je maken? Om je begrafenis mooi te maken? Of neem je alles mee? Door de dood heen, omdat de dood is overwonnen. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstigen geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. Ja, wie in Christus is, zal deze dingen beërven. De Bijbel is zo mooi, beërven. Zal niet verdienen een erfenis. Hij heeft het verdiend in dit uur. Dit heeft hij verdiend in dit uur. In dit glorieuze uur. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw naam, uw zoon, uw daden. Halleluja. Amen. Laat ons bidden. Dat niemand van ons onverschillig zal zijn. Maar dat we het zullen beseffen dat nu de tijd van het welbehagen is. Dat het nu de tijd van het heil is. Ga door de rijen. Met uw Heilige Geest, overtuigd van zonde, bevrijd mensen, troost mensen. En laat dit uur het mooiste uur in ons leven mogen worden. Waar de heerlijkheid over ons leven komt, bevrijd van zonde en dood. Op weg naar een heerlijke toekomst, dragende onze lasten, dragende onze nood, dragende ons verdriet, maar hoop waarover we gezongen hebben, hoop voor de wereld. En daar willen we u voor prijzen. We willen u bidden ook voor die jonge man waarover gesproken is, waar Joris zo prachtig over sprak. Hoop voor deze jonge man. Duizenden zijn er zo in nood. Bevrijd hem, schenkt hem hoop. Geef hoop aan Ole, geef hoop aan de dorpen rondom ons, geef hoop in onze gezinnen. Door dit wonderlijke uur, waarvan u zei, verheerlijk mijn leven en uw naam. Halleluja. Amen.